Dit is een RTV Utrecht podcast.
Aflevering 18 alweer van Stadhuisplein Utrecht. Een podcast over de Utrechtse politiek. En zoals altijd, ondanks alles, zitten we gewoon in de hal van het Utrechtse stadhuis. De gast vandaag, Jet van den Berg, oud-wethouder voor verkeer, voor Leven Utrecht. En Tom Staal, politiek verslaggever in Den Haag voor Geen Stijl.
Correct.
Welkom.
Welkom, dank.
Jet, je hebt een bijbaantje. Je zat in een callcenter, maar nu zit je in een vaccinatiestraat.
Ja.
Gaat goed?
Ja, het wordt natuurlijk steeds drukker, dus dat is mooi. Ik zou willen dat het sneller drukker ging worden, maar het is echt een hele logistieke operatie. Er zijn verschillende functies in een vaccinatiestraat. Meestal vang ik de mensen als eerste op. En dan gaat het met name om te checken van heb je een afspraak, heb je een ID bij je, heb je je verklaring over je eigen gezondheid ingevuld. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen voor te dringen en die moeten we eruit filteren.
Gebeurt het veel?
Er zijn erg creatievelingen onder ons, laten we het zo zeggen.
Ja, maar ik heb nu een Utrechtse, volgens mij, huisarts in opleiding, een prullenbakvaccin.nl, zoiets. Ja? En daar zijn ze niet heel blij mee in Den Haag. Die is dus, zeg maar, de vaccins die overblijven, die dus weg moet gooien, daar baalde die nogal van. Dus die is een netwerk aan het opbouwen en daarmee aan te bieden van, nou ja, we hebben zoveel vaccins over. Als er iemand is die vindt dat hij een vaccin nu nodig heeft, je bent welkom.
Blijft er veel over, Jet?
Nee, bij de GGD blijft niet veel over, want tegen het einde van een shift wordt er echt gekeken hoeveel mensen moeten er nog komen. Dan gaat het per ampul. En je hebt er maximaal 4 over, omdat uit 1 ampul gaan 5 vaccins. En als er dus 1 iemand nog als laatste komt, zijn er 4 over. En dan wordt er altijd gekeken wie is er op de locatie die nog niet gevaccineerd is en daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Of er wordt gebeld naar mensen van de volgende dag. Kunnen jullie nu al komen? Want we willen geen vaccins weggooien. Dus bij de GGD worden geen vaccins hier in Utrecht weggegooid.
Nou, dat is goed om te horen. Daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het over de politiek hier.
Sorry, het is ook wel politiek beladen, vaccins, maar goed.
Volgend jaar verkiezingen.
De gemeente. Dus, trouwens, waar Tom het dus over had, was zeg maar van de huisartsen.
Ja.
Die proberen een pool te maken om te kijken van wie, welke patiënten dan uit welke praktijken de resten kunnen krijgen. Dat vind ik op zich
heel goed.
Een hele goede actie, want nou ja, we hebben gewoon elk vaccin nodig.
Zullen we het over politiek gaan hebben?
Ik vind het prima.
Volgend jaar dus de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste schermutselingen zijn al zichtbaar. Lijsttrekkers worden gepresenteerd, zoals bij Studenten Starten. Esma Kendier, die woont sinds een jaar in Utrecht en is algemeen bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond. Kennen we haar?
Ik ken haar nog niet. Het is een dame met een hoofddoek om. Daar kun je ook van afvragen, willen we dat? Dat zien we in de Tweede Kamer nu ook nog. Ik denk toch ergens zoiets dat dit een ruimte moet zijn waar geloof nul rol speelt. Dus om daar nou je geloof uit te dragen, daar heb ik wat moeite mee.
Je hebt er geen enkele moeite mee dat ze moslima is? Maar je hebt
natuurlijk niet. Zolang je het niet uitdraagt.
Je hebt moeite met de hoofddoek?
Ik heb moeite met uitdragen van je geloof. En een hoofddoek is daar een onderzoek van. En dat heb ik ook bij mevrouw Boezeklid in de Tweede Kamerfractie. Maar ik ben daar waarschijnlijk een van de weinigen in.
Oké. Maar je kent haar niet?
Nee, dus het zal vast een hele goede dame zijn. En als je bij de LSVB zit, word je goed opgeleid. Daar doe je goed ervaring op in het politieke spel ook. En die zijn ook goed, die zijn lekker rebels. En die vragen om aandacht. Dus daarin denk ik dat ze een hele goede is. Ja. Maar als ik kijk naar Studenten Starten, wat redelijke one-issue partij is, vooral voor de studenten, vooral woningen gericht en dergelijke, dan vind ik hun manier, wat zij zeggen, we willen elke 2 jaar andere mensen in de raad.
Ja.
Want er kunnen meer jongeren ervaring opdoen in de politiek. Ja, hallo, het is hier geen leerschool, weet je. Het is geen telejakcursus. Het is gewoon, je bent hier bezig met de boel te besturen, de
stad. Maar Eva Oosters is weer terug, want een van die vervangers die moest vervangen worden, want die heeft iets met zijn gezondheid. Dat is heel naar.
Ja.
Maar Eva Oosters is terug. Dat is echt een heel goed raadslid.
Ja, dat geloof ik direct.
Ja, maar het is natuurlijk raar dat je, zeg maar, in de raad kan komen omdat een partij bedenkt dat er om de 2 jaar gewisseld moet worden.
Ja.
Volgens mij hebben we verkiezingen.
Ja.
En als je verkiezingen houdt, betekent het dat je committeert voor minstens 4 jaar.
Mm-hmm.
Tenzij je natuurlijk iets doet waardoor je eruit moet. Dus ik vind eigenlijk dat ze hiermee een aantal... Maar
het moet. Je bent een gekozen volksvertegenwoordiger.
Ja, nee, maar daarom moet. Zeg ik als het moet in de zin van bijvoorbeeld gezondheid.
Ja, of nee, okay.
Iemand die, weet ik veel, een misdaad pleegt en de bak in moet. Dan ga je daaruit. Maar het gaat mij erom dat ik snap wat student en starter hier zegt. Maar tegelijkertijd vind ik het raar dat je dat doet voor mensen die gekozen zijn. Want je wordt gekozen door het volk. En dan is het raar dat je dat gaat verwisselen.
Ja, en dat is natuurlijk wel ook gelijk het argument als, hoe de kieswet in elkaar zit. Er is gekozen, je hebt een lijst, dus zolang iemand op die lijst staat, is die feitelijk gekozen. Alleen er zijn andere mensen meer gekozen, die gaan weg en dan ga je naar de volgende.
Wordt het technisch. Even, deze dame woont sinds een jaar in Utrecht. Die heeft dus echt nul ervaring in de stad. Vind je dat je dan een goede lijsttrekker van de partij kan zijn?
Nou ja, kijk, ik vind... Dat zal ze moeten bewijzen, maar het gaat mij erom dat er op deze manier bepaald wordt, wat Tom ook zegt, dat je een soort kweekvijver aan het maken bent. En ik denk niet dat de Raad van Utrecht een kweekvijver moet zijn voor mensen die wellicht bestuursfuncties ergens ambiëren, omdat ze jong zijn.
Tom?
Ja, nou ja, ja sorry. Kijk... Ik ben het daar helemaal mee eens. Dit is geen leerschool. Weet je, hier, we zijn een van de grootste steden van Nederland, de nummer 4. Hier moet je niet komen om te spelen, om te leren. Hier moet je serieus bezig zijn. Dus ik vind dat geen goede manier. Maar goed, het mag. Aan de andere kant, iemand woont een jaar in Utrecht. Onze hele burgemeester, mevrouw Sharon Dijksma, die heeft nog nooit van haar leven in Utrecht gewoond. En die kwam hier ook. Ondanks dat in het profiel stond dat iemand een binding met de stad moet hebben. En nogmaals, ik ben hartstikke blij met haar. Ze is van harte wel. Kom, maar binding met de stad Utrecht had ze natuurlijk voor geen meter.
Nee.
Dus dat, nee, daar heb ik, dat vind ik op zich prima dat ze hier gaat zitten.
Laten we naar D66 kijken, want die pakken het groter aan. Verkiezingen. En toen ik zei dat we het hierover gingen hadden, had jij er niet van gehoord. Dus ze hebben niet genoeg aandacht gekregen.
Nee.
Of getrokken.
Nee.
Wat vind je van zo'n verkiezing?
Nou ja, kijk, ik vind het goed als je als partij probeert ook... Naar buiten te komen, zeker in aanloop na de verkiezingen, met van hoe willen wij in de stad naar buiten treden, hoe willen we onze leden bereiken, hoe willen we nieuwe leden bereiken. En dan horen daar verkiezingen bij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is dat jij dat onderwerp op de agenda plaatst, maar ik heb het allemaal weten te missen, terwijl ik meer dan gemiddeld... Ik heb er meer, terwijl ik meer dan gemiddeld belangstelling
voor
heb
politiek,
voor politiek en zeker als het om Utrecht gaat.
Ja, wat heb jij gezien, Tom?
Twee kandidaten. Die groot Maarten Martijn.
Sorry. Maarten Koning Maarten en Koning, Ellen Bijsterbos.
En Ellen Bijsterbos. Ellen heeft dat politiek gezien heel slim gedaan. Die D66, Joni Verkeert maakt bekend, ik ga weg. Nou, een week later zei zij al, ik stel mij kandidaat. Nou, dat doet ze goed. Ze is goed met die social media bezig. Van Maarten zie ik iets minder voorbij komen. Ook een geschikte jongen verder. Ik denk dat Ellen wat meer kans maakt. Ten eerste, dat klinkt heel lullig, omdat ze een vrouw is. En dat vinden ze fijn bij D66. En dat je daar een verkiezing voor uitschrijft, vind ik... Ja, als die D voor Democraten staat bij D66, vind ik dat een goed iets. En ga maar... Ze hebben vorige week geloof ik bij jou een programma gezeten, ja, op Bingo FM. Ze hebben vanavond een bijeenkomst, volgende week een debatje. Dus dat doen ze lekker onder elkaar. En dan, weet je, dat moeten ze lekker doen. Maar het is jullie partij, regel het met elkaar. Uiteindelijk kiest die partij, en of dat nou via de raad, hun eigen fractie gaat, of via de leden hier in Utrecht, als uiteindelijk hun proces bepaalt dat Maarten of Ellen lijsttrekker wordt. Wie zijn wij om daar verder wat van te vinden? Hoe die komt, maakt me niet uit. Ik denk alleen wel dat Ellen een hele grote kans maakt. Ze is echt volop bezig.
Zeker.
Achter elkaar filmpjes op social media en dergelijke met mensen die haar steunen. Snel, dat doet ze wel heel modern. En ze had het lef om de knuppel in het hoenderhok te gooien aangaande Reinenburg.
Ja, maar jij volgt het niet. Tom zegt van, ze is een vrouw, dus maakt meer kans. Denk je dat ook?
Ja, dat denk ik ook. En ze heeft natuurlijk al wel eerder van zich laten horen. Dus kijk, en je kan zeggen het is een interne aangelegenheid, maar we zeggen ook altijd van mensen gooi dingen open, maak het bespreekbaar, maak het meer zichtbaar, zoek contact. Dus weet je, er is voor alles wat te zeggen. Ik denk dat het van lef getuigt als je voor deze functie zegt wij voeren openlijk debat over de onderwerpen in de stad en Wij kiezen een voorzitter op basis van hoe debatteert zo'n figuur, wat zijn zijn ideeën, maar, hoe wil die met de stad vooruit. Dan vind ik dat op zich wel verfrissend.
Nou, dat is hartstikke verfrissend, hartstikke goed, maar zijn verder rest onze zaken niet. Jij zegt net zelf ook al bij die 2 jaar raadsleden bij Studenten Starten, zeggen ja, in principe heb je daar de verkiezingen voor, omdat je kiezen. Dat hebben wij dus ook. Dus als wij vinden dat D66 of welke partij dan ook niet transparant is, en wij onze twijfels hebben bij die lijsttrekker of hoe die daar gekomen is, stem er dan vooral niet op. Maar voor de rest blijft het een interne aangelegenheid. Nee, dus,
maar het heeft ook een negatieve kant, hè, zo'n verkiezing. Want dat hebben we gezien met Wolfs en met Pans. Hè, de verkiezing van een burgemeester.
Een hele andere orde.
Nou, niet een hele andere orde. Want daar waren 2 mensen die tegen elkaar streden. Maar we weten dat er een aantal goeie niet gesolliciteerd hebben, omdat ze bang waren om af te gaan. En dat kan natuurlijk hier ook. Hè, dat
je
opwerpt voor lijsttrekker van D66 en je gaat af. Ja, dat staat niet zo goed op je cv, kan beter even.
Als je niet tegen vuur kan, dan moet je niet in die keuken komen. Ja. Weet je, dan moet je wegwezen uit de politiek. Maar als je bang bent om af te gaan, dan heb je niks in de politiek te zoeken. Maar dan moet je lekker fractiemedewerker worden.
Maar zijn dit de 2 beste kandidaten? Want
kan mij dat dan schelen of het de 2 beste van D66
zijn? Want
ze
hebben een hele goede fractie. Ze hebben een heleboel goede mensen in die fractie.
Ja. En moeten ze hun bek open trekken. Jawel,
maar
als
zij zich niet melden, dan denk ik, wat is het dan? Dan moet je zeggen, binnen de fractie, wij vinden die en die het best. En dan krijg je een interne procedure waarbij niemand weet of het eerlijk gaat, die wellicht niet echt controleerbaar is. Dan denk ik, dit is aan de partij. Zij kiezen ervoor om dit zo te doen. En ik denk ook, als je lijsttrekker wil worden, moet je naar voren durven stappen. Moet je voor de meute durven uitlopen. En vraagt dat dus een bepaald karakter ook van je, om je in de schijnwerpers te zetten. Ja. En als je daar bang voor bent, ja, dan moet je ook geen lijsttrekker willen worden.
Okay.
Nee, dus als je dat schuwt, want als je al bang bent voor je lijsttrekkerverkiezing, nou, dan hoed u, dan komen er nog wel meer spelletjes aan waar je toch echt stevig voor je schoenen moet staan. Ook hier in Utrecht.
Ja,
ja, sorry. En als jij van mening bent, er zitten een paar hele goede kandidaten, maar die durven niet, die zijn bang om af te gaan. Is dat misschien voor jou een reden om niet op D66 te stemmen?
Nee, ik weet niet of het gebeurd is, of ze dat niet willen, maar ik kan het me zo voorstellen, want bij Pans en bij Wolfsen.
Jawel, maar dat waren burgemeestersverkiezingen en dat waren mensen van buiten de stad. Terwijl dit is, zeg maar, gewoon een partij die in de raad zit, op dit moment ook een coalitiegenoot is. En ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat er gewoon in aanloop naar de verkiezingen op deze manier al aandacht wordt getrokken voor deze partij.
Ja.
En dat ze ook onderwerpen die in de coalitie gevoelig liggen al ter discussie stellen tijdens hun eigen verkiezingen.
Eens.
Omdat je gewoon voelt dat D66 binnen het college zaken moet inleveren waar ze niet achter staan.
Nou,
dus de strijd is ook nog, denk ik, niet gestreden.
Maar ze doen beloftes die waar zij dan weer niet over gaan. Hè? Zoals er moet een premie komen voor koopwoningen. Ja, daar gaat de lijsttrekker van D66 helemaal niet over.
Nee, maar het is wel een boodschap aan Den Haag.
Dat is met elke campagne zo. Ook in de Tweede Kamer. Je hebt bepaalde ideeën, die wil je voorleggen. Uiteindelijk kun je altijd weer terugvallen van, ja, we moeten toch compromissen sluiten. Maar als lijsttrekker ga je er niet over, maar als hij straks lijsttrekker is en D66 gaat weer het college in, dat lijkt er wel
ja,
op.
Ja, en het kabinet, dus je mag een strak lijntje verwachten.
Ik verstond je niet, Tom.
Dus dan heb je een vinger in de pap, dan heb je bepaalde standpunten.
Nee, maar het moet eerst nog in het verkiezingsprogramma van D66 komen. Dus
ze kunnen de komende vanaf volgende week, geloof ik, bijna 2 weken lang kunnen ze stemmen online. En dan gaan de jongens een verkiezingsprogramma schrijven. Hè? Reken maar dat de lijsttrekker daar een vinger in de pap heeft, hoor.
Maar dat verkiezingsprogramma wordt nu toch al geschreven? Voor de meeste partijen.
Daar zijn we waarschijnlijk wel mee bezig. Ja. Maar straks zal dat helemaal vorm gaan krijgen. En geloof mij maar dat Reinerburg-verhaal als Ellen Bijsterbos erin komt, dat bovenop de agenda gaat staan, hoor.
Ja.
En daar heeft ze ook een goed punt. Hè?
Ja, terecht.
En enige nadeel is wel weer dat het nog eeuwen duurt. Dat daar eens een keer wat gaat gebeuren. Maar goed.
Bij de VVD doen ze er niet moeilijk over. Gewoon Marijn de Pachter wordt het, dat wisten we al. Wat vinden we van deze kandidaten? Esma, kennen we niet, weten we niet. Maarten en Ellen.
Moet wel voordeel van de twijfel geven. Laten we lekker de ding doen.
Ja, nee, ik zeg er ook helemaal niks over. Nee, nee. Maarten en Ellen, ken je ze?
Nee.
Nee, geen oordeel?
Nee.
Heb jij een voorkeur?
Voor Maarten?
Of Ellen?
Ja, ik ken Maarten niet zo goed. Die heb ik niet goed gevolgd. Ellen, die volg ik een beetje op Instagram. Maar dat vind ik een hele leuke meid die het een hele leuke manier doet. Ik zal landelijk nooit snel op D66 stemmen. Nooit. En ik vind dat ze het hier in Utrecht eigenlijk wel heel erg goed doen. Ja. En ook echt lokaal. Ze zijn zichtbaar. Ze staan geloof ik al, zolang ik in Utrecht woon, elke zaterdag weer of geen weer op de Stadhuisbrug. Ja. Weet je. Dat doen ze echt heel erg goed. En ze doen het landelijk nu goed. Dus ik denk dat deze heel hoge ogen gaat gooien.
Dat denken
dat
ze
best
ook.
Veel aan Ellen hebben.
Ja. Nou, ik vind Ellen flair hebben en uitstraling. Maarten heeft wat minder uitstraling.
Maar wat zakelijker.
Ja, is een stuk zakelijker, ja. En
ook,
inhoudelijker.
Ook belangrijk.
En inhoudelijker. Dus ik ben er nog niet uit.
Maar voor stemmen heb je iets meer flair nodig.
Ja, ik ben geen lid van D66. Ik mag niet stemmen. Dit
ik het
over,
ook niet.
Zullen we het over kunst hebben?
Ja, leuk man.
Ja? De neude. Voor mij is de neude.
Ja. Het is de neude.
Of het neude.
Het neude als je buiten Utrecht
vandaan. Nee, het neude. Volgens mij is het neude.
Nee, het is dun. Nou, laten we die discussie, daar kunnen we een aparte podcast over opnemen. Maar...
neude, daar staat een bibliotheek en daar moet een kunstwerk op.
Ja, dat moet niet, maar dat vinden ze.
Ja, dat vindt de directeur van de bibliotheek.
Wie betaalt dat?
De gemeente.
Ja, dat dacht ik al.
Ja.
Ja. Dus er moet kunstwerk op. Nou, ja. Dat is een foeilelijk kunstwerk, vinden veel mensen.
Ja, wat vind jij ervan?
Kleurrijk. Ja, weet je, wat vind ik ervan?
Je hebt het net wacht even, je hebt het net bekeken, hè, Jet?
Ja.
Beschrijf het eens.
Het is een soort hoge hoed waar allemaal gekleurde neon uitkomt. Wat de benadering heeft van, zeg maar, vroeger glas in lood. En dan staan er verschillende teksten op. Die met de stad te maken hebben. Ja, en met de functie van
zo,
de beep. Ja, in de beep, als je zit te lezen, wil je dat het stil is. Maar het heeft ook te maken met dat we een grote universiteit hebben. Het heeft te maken met cultuur die we hier hebben. Het heeft te maken met boeken die je daar kan lenen.
En,
ik vind het, ik moet zeggen, ik vind het een leuk kunstwerk. Ik wijs het niet direct af. Ik ga niet met die meute mee. Over elk kunstwerk in Utrecht wat op deze manier tot stand komt, is altijd een vette discussie.
En dat moet ook.
En ik denk ook dat dat hoort. We besteden daar als gemeenschap geld aan. En de BIEB is voor verschrikkelijk veel geld opgeknapt. Ik vind het echt iets om trots op te zijn. En bij elk bouwbudget is er ook altijd wat budget voor een kunstwerk. Dit is ook een Utrechtse kunstenaar, hebben ze ook aandacht aan besteed. En dan denk ik, ja, ik vind het, als je kijkt naar de eisen die je stelt, omdat het een Rijksmonument is en dat je dat dan daar inhangt als aandachtstrekker en als...
Dat komt aan
de
gevel, of
ben
ik daar?
Ja, dat komt boven de entree. Ja.
En als, nou, maar het trekt de aandacht naar het gebouw wat al aandacht krijgt. Maar het past denk ik ook heel goed op de neuden als het gaat om de terrassen.
Ik luister heel goed.
En het weerspiegelt echt alles wat je in Utrecht kunt vinden.
Ja, ik luister heel goed naar je. Eigenlijk vind je het spuug lelijk.
Nee, dat is jouw mening.
Nee, dus jouw mening is het lelijk is, of niet?
Ik vind het niet lelijk. Ik vind het leidt tot discussie en dat vind ik goed.
Ja, kijk, kunst moet altijd discussie oproepen en dat is goed. Wat dat betreft heeft die jongen al wat bereikt die dat kunstwerk gemaakt heeft. Is het lelijk?
Dat doet het toch ook niet toe? Er zijn dingen die ik lelijk vind.
Maar als ik dan die intentie erachter, al de culturen die samen, alles onder zijn stad en wat je dit. En dan vervolgens heb ik een soort bom in een doos met confetti gegooid, weet je. En dat komt er dan uit, weet je. En ik word altijd een beetje moe van die dingen die dan allemaal maar een betekenis moeten hebben, weet je. En dat hangt er dan. Maar ondertussen, je hebt het over aandacht vragen. Want het is een gebouw wat ontworpen is door een leerling van Berlage. Het is prachtig gebouw wat daar zo sierlijk staat, weet je. Dat heeft helemaal geen aandacht nodig. Dat er al zo'n blauwe AH-ding gevel hangt aan de zijkant.
Dat vind ik
wel
erg.
En foei lelijk, met die lelijke letters erbovenop. Foei en foei lelijk. Maar het punt is...
Je vindt het wel lelijk?
Ja, ik vind het geen zak aan. Weet
je, het doet er toch niet toe of iets lelijk is of niet.
Want nee, dat snap ik.
Je kunt bij elk schilderij en bij elk beeld kun je het daarover hebben.
Ja, en dat hebben we ook. We hebben het over die Che Guevara gehad. Maar ik blijf dat een briljant antwoord van die kunstenaar vinden. Nee, dat is niet Che Guevara. Dat is een acteur die Che Guevara speelt. Ja, ik vind het goud.
Maar goed.
Gaan we nou even kijken naar... Dan heb je die PVV, die organiseert als een bijeenkomst. Dat doet ze hartstikke slim, want mensen vinden het niet mooi. En die mogen dan een zegje doen. En voor de rest gebeurt er helemaal niks mee. Dat is heel slim gedaan van de PVV. Maar wat is nou met dat kunstwerk? Het het komt daar te hangen en het past niet bij dat gebouw. Zo, dat, je kan het mooi of lelijk vinden, zo simpel is het. Wat
het
zeggen ze dan?
Volgens mij
ik wil heel even mijn puntje afmaken deze keer. Wat zeggen ze dan hier in de gemeenteraad?
Ja, wel heel veel puntjes.
Ja, maar dat zeggen ze dan hier. Wij van de politiek moeten niks van kunst vinden. Dat is letterlijk zin. Wat zeggen die knakkers van de Biep? Ja, het is geen reclameuiting. Want dan zou je er als politiek wel wat boven vinden. Het is een kunstwerk. Maar het is bedoeld om aandacht te trekken. Dan is het dus een reclameuiting.
Laten we even beschrijven waar wij zitten. Want we zitten in de hal van het stadhuis. En veel mensen zullen het kennen waar we zitten. Maar we zitten onder alleen maar kunstwerken. En hier zijn alle oud-burgemeesters en andere belangrijke Utrechters zijn hier vereeuwigd. En eigenlijk kan ik...
Maar je zit in een heel moderne schil. Ik kan er geen ene... Aangebouwd bij het stadhuis... Wat even oud was.
Ik wil even mijn punt maken, want ik kan er geen een ontdekken die echt zo opvallend lelijk is als dat ding
Dit is allemaal realisme.
Ja.
En dat wat die jongen doet is natuurlijk een abstracte vorm van kunst.
Ja.
En daar zit een verschil in. Kijk, hier zijn een aantal mensen prachtig geportretteerd. Er staan een stuk of 100 man in op een patio. Ik weet niet wie het zijn, maar als ik het even goed gelezen kom ik wel achter. Er hangen Rijk de Gooien zie ik daar, weet je, Dick Bruna. Aleid Wolfsen opstelt, die Geen haal je er allemaal uit. Dus hier is een realistische opdracht.
Maar nu zitten
gegeven.
Jullie alleen te kijken naar de hele oude muur van het oude stadhuis. En Miralles heeft het stadhuis verbouwd. En wij zitten in een stuk aangebouwd aan het oude stadhuis. Heel erg strak, heel erg modern. Met een betonnen vloer, noem maar op. Dus dan denk ik, ook hier zie je het contrast binnen het stadhuis van het hele oude en het hele moderne.
Heel knap gedaan.
En ik denk, daar kan je dus discussie over hebben, is het mooi of niet?
Ja, maar het
groeit. En dat vind ik wel het leuke van dit kunstwerk is, het trekt aandacht, maar het benadrukt ook het contrast. En daar kun je het over hebben, wil je dat? Wil je dat bij dit oude gebouw of niet? Maar ik vind wat het kunstwerk verbeeldt met alle functies die Utrecht rijk is en waar je trots op kan zijn, vind ik erg leuk.
Prachtig. Het is gewoon een oerlelijk ding. En als het daarboven op dat ding, op dat prachtige oude postbankkantoor van ons komt te hangen, is overbodig. Het is een prachtig gebouw wat gewoon in alle ere daar staat. Heb je geen kunstwerk voor nodig. Dat is mooi genoeg zo.
We hebben het vorige maand over gehad. We willen het er nog een keer over hebben. Ja. Over de schuldenaanpak. Want Utrecht gaat het vanaf 1 juni anders doen. In plaats van 3 jaar in de schuldsanering komen mensen met schulden dan 2 jaar in de schuldsanering. En er wordt een groter bedrag wordt kwijtgescholden. En de gemeente noemt dit de coronasanering. Maar als ik het goed begrijp, is die straks na corona blijft die. En jij wilde heel graag nog wat over zeggen, Tom.
Nou, ik vind het goed. Ik vind het heel goed dat dit gebeurt. Het gaat vaak tot een bedrag van 1.000 euro wat ze overnemen hoor. Van je dus, dan zit je nog redelijk bij de mensen die op het beginnend punt van hun schulden zitten.
Het zijn geen tonnen waar je in zit.
Het is ook geen 50.000 euro. Het is goed dat je die mensen nu gaat helpen, die dingen afpakt. Want anders raak je van de regen in de drup, heet dat geloof ik. Dat is echt goed, want dan douw je op tijd de kop mee in. Maar het grotere probleem is gewoon, en daar wordt gelukkig in Den Haag ook veel over gesproken, daar komen echt wel veranderingen aan. En ik heb het zelf vorig jaar meegemaakt. Ik mis een factuur van een tandarts. Stom, ik zal dit kort proberen te vertellen. Die heb ik gemist. Er komt ik woon op 10 bis, maar op 10 worden die brieven van die deurwaarder in de brievenbus gegooid. Daar zit een zaak die leeg is, komt niet bij mij aan. Op een gegeven moment wil ik mijn tandarts bellen, want dat was een tandartsrekening. En die zegt, ja nee, er staat nog een schuld van je open van 1200 euro. Pardon?
Ja.
Ja, uitspraak van een rechter en al. Dus dan ga je bellen en kijken, wat de fuck is dit? Ja. Is er dus een rekening van 138 euro opgelopen tot 1200 euro. Dan had ik het net even aardig zitten. Ik wil naar die tand, met nog een advocaat over wat. Ja, weet je, dan moet je energie verder niet insteken. Als je hem kan betalen, betaal hem gewoon.
Ja.
Mij lukt dat dan nog, weet je. Nu zou het ook even niet lukken. Maar het idee al dat een schuld van 138 euro 1200 euro gaat, er is zo'n cowboy wereld. En ik zal proberen niet te ver in details te gaan, maar ik ken heel veel verhalen. En ik heb er wel eens met René Peters van het CDA in de Tweede Kamer ook wel eens contact over. Er zit zo'n cowboy wereld van incassobureaus aan, die je ook aan de andere kant, hoor. Als jij probeert schulden te innen, die een bepaald abonnementsvorm proberen aan te smeren, en vervolgens krijg je zulke rekeningen van ze. Maar waar mensen gewoon echt Die hebben schulden en dat hebben ze zelf veroorzaakt.
Maar houdt de gemeente en, dat dit cowboygedrag niet in stand door die schulden zo makkelijk over te nemen?
Nee, wat ze nu doen, en dat vind ik het goede eraan, is zorgen. Dus ik hoop dat dat het effect is. Dat als jij van begin, wat het probleem is met mensen in de schulden. Jij kent er ook genoeg in Overvecht. Dat je begint met één schuld.
Ja.
En dan komt er nog één. En dan komt er die deurwaarde erbovenop. En het wordt steeds meer. Je komt in een visuele cirkel terecht. Als je dat kan heel vroeg kan doorbreken.
Dan is het goed.
En daar de zicht op kunnen hebben en zeggen, gooi het op elkaar en we helpen je. We pakken die eerste €1000.
Ja, ik laat Tom zijn punt even maken. Ja,
maar
dan wil die graag.
Nee, maar dan geef je dat rust. Dan ben je er vroeg bij. Alleen voor de mensen die echt diep in de schulden zitten, die echt richting 40, 50, 60.000 euro gaan, hebben we echt voor nodig dat die wetgeving omtrent die incassobureaus en deurwaarders gewoon hard aangepakt wordt. Dat niet de schuld van €138 drie weken later €1200 is.
Nou ja, Tom heeft het eigenlijk goed samengevat. Kijk, ik vind het lef. Het zet in ieder geval de boel weer op de kaart. En dat is wat er, denk ik, nodig is. Want we kennen ook allemaal het tv-programma van die jongen uit die dierenwinkel. Die, nou ja, van links tot rechts werd kaal geplukt. En waar het om gaat is niet dat deurwaarders en die hele wereld erachter ervoor zijn om te zorgen dat als jij als standaard zijn rekening open hebt staan, die rekening betaald krijgt. Nee, het is een wereld op zich die de slagroomklopper erin zet. Ja. En wil plukken waar te plukken valt en daar vet aan wil verdienen. Dus die bureaus zijn er niet om te zorgen dat mensen op een normale manier hun rekening voldoen. En ik denk dus dat als je dat als gemeente wil aanpakken om te voorkomen dat mensen nog dieper in de schulden komen, dat je dus vroegtijdig erbij bent dat het goed is. En ik denk dat je ook als stad het signaal afgeeft aan Den Haag. Ja, doe eens hier iets aan, want het loopt gewoon de spuigaten uit.
Echt de spuigaten
uit. En ik vind het ook walgelijk als je ziet, hè, Tom geeft nu dat voorbeeld van zichzelf, dan denk ik, die tandarts is er helemaal niet op uit om Tom een rekening van €1200 in zijn maag te splitsen.
Nee.
En dat bureau heeft ook lang niet werk gedaan waardoor zij ruim €1000 daarvoor kunnen vragen.
Dus Den Haag is aan zet, het moet anders.
Zeker.
Nou ja, Den Haag is aan zet, maar ik denk dat als gemeente dit voorbeeld gaan volgen, als wij kunnen aantonen met de stad dat dit een stap is in de goede richting, dan hoop ik dat andere gemeenten zich erbij aansluiten, zodat de druk op Den Haag groter wordt. Want het is allemaal marktwerking. En marktwerking is natuurlijk al 10 jaar lang heilig. Maar marktwerking is niet heilig, want het duwt mensen over de kling.
Juist.
Nee, we zijn het lekker met elkaar eens, Jet. Er moeten absoluut daar dingen in gaan veranderen. Maar die eerste stap pakken is goed. Dat signaal naar Den Haag is goed. En ik vind het fijn dat ik in een stad woon waar een college zich hier om druk maakt. Daar ben ik heel blij mee.
Dit was de 18e podcast in de serie Stadhuisplein. De gast hadden we Tom Staal en Jet van den Berg. Dank voor het luisteren. Dank voor het aanwezig zijn jullie allebei. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Duimpjes omhoog. Graag tot de volgende keer.
En delen.
Delen.